Ben jij van plan om dit jaar te starten met beleggen? Of ben je er al mee bezig en zoek je een portie inspiratie?
Wij zijn Jasper en Twan, twee doodgemonen maar compleet verschillende beleggers. En iedere donderdag vertellen wij in onze podcast De Lange Termijn over onze beleggingsreis, onze lessen en met name onze fouten. En dat allemaal op een vermakelijke en een langdrempelige manier.
Alsof je met ons in een kroeg staat.
Met een whiskytje erbij.
Lekker. Dus luister eens naar onze podcast De Lange Termijn.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 21 september met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Tony en vandaag schuiven we hier fysiek, jawel, aan Floris.
Nee.
En daar is die Erwin.
Hey.
Ja, een tijdje geleden dat we aan één tafel zaten.
Ja, maar goed, toch het leukste, het
fijnst. Er is een belangrijke reden, ja. Want Erwin die heeft als eerste en enige in Nederland de Apple Watch Ultra al om zijn pols.
Ja.
Niet al te lang als hij hier door het kantoor loopt, want iedereen wil hem om hebben. Maar ja, we gaan het natuurlijk met hem over hebben. We willen weten hoe het was, hoe het bevalt. Net zoals we ook erg benieuwd zijn naar zijn ervaringen met het Dynamic Island en de iPhone 14's. We gaan beginnen. Ja, Erwin, de Apple Watch Ultra. We kunnen er niet omheen, want het is gewoon een heel groot ding wat je om je pols hebt.
Ja, nou ja, letterlijk en figuurlijk ook, vind ik wel, hoor. Want ja, sure, hij is groot. Ja, ik geef het toe, hij is groot. Maar ja, ik moest ook natuurlijk denken aan G-Shocks. Of je hebt van die hele dure merken, heb je ook van die enorme klokken, weet je wel. Die ongeveer net zo breed zijn als je pols. En er zitten 16 knoppen op. En het weegt een pond ongeveer. En ja, dat is dit allemaal pertinent niet.
Nee.
Die Ultra, ja, hij is verrassend licht. En ja, het is een flinke jongen, maar ja, maar goed, dat is persoonlijk. Ik vind het nog wel meevallen, althans om mijn pols. Ik heb voor de zekerheid ook voor de video die online staat inmiddels, heb ik nog mijn polsomtrek gemeten. Die is 17,5 centimeter. Dus misschien voor de luisteraar de referentie. Meet je eigen pols. Gewoon de omtrek, helemaal weet ik van een centuurbandje eromheen. En, ja. Dus ja, ik vind het nog wel te doen, maar goed. Verder, vooral is het dat, ja, het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is. Hij doet alles ongeveer twee keer beter.
Ja, want Ultra, die naam, daar hebben we het al over gehad, dat we het niet zo'n mooie naam vonden, maar is het een terechte naam? Het klinkt overdreven.
Nou ja, kijk, Apple gooit het helemaal over de boeg van adventure en sports en extreme en dit en dat. Maar ja, als je het mij vraagt, ik vind het meer echt een soort Apple Watch Plus.
Ja.
Het is gewoon echt een grotere versie. Maar het is ook met een grotere batterij. En ja, het is een heel rijtje. Hè. Er zit twee keer GPS in. De batterijduur is twee keer zo lang. Hij kan twee keer zo diep, ja. Inderdaad.
Titanium is de behuizing. Is ook belangrijk, toch?
Ja, ja, dat was tot voor kort. Hebben ze dat wel eerder gebruikt. Maar dat op duurdere uitvoeringen. Bij de gewone modellen.
Ja. Ik moet zeggen dat het hier wel relaxed, want iedereen eigenlijk die inderdaad die langs jouw bureau komt vandaag, die wil hem even om en die zegt dan, oh, wat is hij licht.
Ja.
Want hij oogt heel groot, maar door de titanium is hij hartstikke licht. Dus hij voelt net zo licht als mijn normale Apple Watch aluminium.
Ja, nou ja, even kijken. Nee, hij is circa anderhalf keer zwaarder dan een RVS versie.
Ja. Ja, ik vind het valt niet op.
Dus hij ziet er eigenlijk lomper uit dan die is in gebruik.
Ja, ik vind hem in het echt ook, nou, niet super. Weet je, de verhoudingen kloppen wel. En ik vind vaak bij die hele grote klokken, dan is ook alles een soort uit proportie.
Ja.
Weet je, dan is die plaat is al gigantisch. En dan zitten er van die overdreven grote knoppen zitten er allemaal op. En weet je, dat is echt gewoon voor, weet ik veel, van die sportschoolboys die bij de Harbor Club lekker zitten op het terras of zo.
Ja, en dit zijn praktische knoppen, toch?
Ja, nou kijk, we hebben gewoon de twee knoppen die we kennen. Die digitale kroon en de tweede knop. Die worden dan op deze Ultra, zit daar dan nog een soort beschermingsbalkje omheen. De button guard.
Ja.
En, helemaal nieuw, is die extra, die tweede knop, de action button heet dat. Die zit aan de andere kant. Het is ook mooi om hem draagt natuurlijk. Maar links of rechts. En daar kun je zelf nog bepaalde functies aan toewijzen. Ik heb daar dan de workouts app onder gehangen. Ja, soort super shortcut.
Dus eindelijk heb je een knopje wat je zelf kan instellen. Dat is ook wel aardig.
Ja, dat is wel
we hadden ze wel een keer eerder misschien moeten doen. Maar...
Ja. Nou, ik hoop echt wel oprecht dat... Of hoop. Maar het zou mij niet verbazen als die bijvoorbeeld volgend jaar ook op de Series 9 zit. De gewone Apple Watches.
Ja.
Aan de andere kant, kijk, de hele rationale daarachter. En ook die button guard. Ja, dit is dus voor extremere omstandigheden. Je hebt misschien wel handschoenen aan. Daarom is ook de kast groter. Hè, want de dingen die je dan nog op je scherm moet doen met touchscreen. Heb je dan meer ruimte voor. Dus het is wel ook allemaal... Het heeft wel een reden dat het erop zit. Dus dat je het makkelijker gewoon ook met handschoenen aan nog kan bedienen.
Ja, maar zelfs bij normale, niet-extreme sporten is een groter scherm met grotere letters met je tussentijd. Ja, lijkt mij heel erg handig, toch?
Tuurlijk.
Ja, en die grote batterij. Ja. Maar goed, dat is ook een beetje de rode draad in mijn video die online staat over de Ultra en de andere nieuwe Apple Watches. Ik vind het een beetje als een SUV voelen. Die zijn oorspronkelijk ook bedacht en gemaakt om lekker off-road in de bossen te kunnen gaan scheuren. Nou ja, dat is leuk, maar niemand doet dat. He, dus je hoeft volgens mij ook helemaal niet een extreme sporter te zijn om deze Apple Watch Ultra te kunnen waarderen.
Nee.
Want het is gewoon de beste Apple Watch die ze nu hebben. Klaar, punt.
Dus
batterijduur is 36 uur. Met die low power mode dadelijk 60. En dat is dan voor een slim sporthorloge nog niet eens heel impressive trouwens hoor. Dat gaat soms wel richting de 100 uur. Maar ja, voor een Apple Watch is het... Ongekend.
Ja, want als je dit vergelijkt met andere extreme sporthorloges, dat zijn vaak gewoon horloges met een zwart-wit scherm bijvoorbeeld, of met veel minder functies, veel
gespecialiseerder eigenlijk nog. Hè? Ja, precies. De Garmin's en Polars en Suntos.
Ja, je kan niet even mee bellen waarschijnlijk, of je kan er geen
berichtjes op ontvangen. Je ziet daar eerlijk gezegd, je ziet een soort een beweging die tegelijkertijd loopt. Je ziet smartwatches zie je steeds sportiever worden. Ook met gezondheidsfeatures en zo. En gebeurt het, dat zien we nu bij Apple ook. Terwijl die oorspronkelijke sporthorloges... Met hele geavanceerde hartritme sensoren en zo... die worden steeds meer ook een smartwatch.
Ja, dus ze groeien naar elkaar toe.
Ja.
Maar wie is er dan het beste in inderdaad?
Ja, nou goed. Ja, ik ben geen extreme sporter, dus het boeit me eigenlijk helemaal niks.
Nee.
Ik bedoel, ik ben niet op zoek naar een duikerloge of zo. Of...
Nee, precies. Ik kan me voorstellen...
Alleen, ik ben wel op zoek naar een Apple Watch, waarmee ik 2 dagen vooruit kan.
Ja. En of dit nou het horloge is waar je de Mount Everest mee beklimt, dat weet ik ook niet.
Ja, ga ik echt niet doen hoor.
Nee.
Hey, dat lijkt me nou juist een leuke video.
Ja, dat snap ik. Ja, nee, maar goed, ja, David is op vakantie en Erik was bezet. Ik bedoel, die zijn natuurlijk zo gek als een deur en die doen dat soort dingen allemaal.
Ja.
Ik niet natuurlijk.
Nee, maar dat is dus wel opvallend. Dat je hebt dus die niche van sporthorloges voor die extreme sporten. Dat eigenlijk gewoon een te kleine groep voor Apple is. Terwijl heel die presentatie was daar wel op gericht, hè? In de communicatie had Apple ontzettend veel tijd over duiken. Weet ik nu meer dan ik wilde weten. Ik wil niks weten over duiken. Dankzij Apple weet ik er alles van.
Maar goed. Ja, dat is marketing, weet je. Kijk, als je een soort... Want ik vind daarom ook nog steeds eigenlijk die naam Ultra zo raar. Het is gewoon een soort sports edition van de Apple Watch.
Maar die naam was al bezet.
Laten we eerlijk zijn, weet je, bij de normale Apple Watch is die aflopende rand van je scherm. Ja, die overloopt zo heel mooi in de rand van het horloge, in de kast. Ja, dat is eigenlijk heel kwetsbaar, toch? He, als je, bedoel, ja, het is allemaal van sterk glas zogenaamd, maar als jij een beetje richting extreme sport gaat doen, ik ken heel veel mensen die er dan zo'n guard omheen doen, zo'n case voor je Apple Watch.
Ja. Ik stel mezelf voor dat dit gewoon geboren is uit allemaal bijvoorbeeld Apple executives, die houden er ook gekke hobby's op na waarschijnlijk. Dat heb je als je... Dat hoor je vaak, mensen die hogerop verdienen.
Katamarans en zo.
Ja, die kopen ineens een katamaran of zo. Ja, die gaan berg beklimmen. Nou, ik kan me voorstellen dat die tot de conclusie kwamen van... Ja, shit, ik wil hier eigenlijk het horloge wat ik nu moet dragen voor mijn extreme sport. Dit is er eentje die niet van ons is. Nou, en dan gaat dat roeien waarschijnlijk in zo'n bedrijf. En dan zeggen ze van, nou, het slaan ze een keer op tafel. We willen gewoon dat Apple ook in die niche een horloge...
Ja, nou ja, het kan. Je zegt het is een niche-markt, dat klopt, maar... kijk, Apple heeft met de Apple Watch... Het is al de populairste smartwatch.
Ja.
Het is volgens mij zelfs gewoon het populairste... of best verkochte horloge überhaupt.
Horloge, ja.
Wat is er dan nog? Dit is eigenlijk nog de enige soort van deelmarkt... waar ze nog niet in zaten. Ik kan me ook eigenlijk trouwens geen andere deelmarkt nog verzinnen.
Nee.
Je koopt nu al een nieuwe SE... waar de 4G-versie maar 50 euro duurder is dan de gewone. Ja. He, lees, dat is een perfect kinderhorloge.
Ja, dat is nog wel eentje die ze nog kunnen... Daar gingen ook geruchten over volgens mij. Hè? Dat ze wilden komen met zo'n kinderhorloge. Maar...
Nou ja, dat is die EZ eigenlijk. Ja, zo zuur is die niet.
Maar het voelt ook als een logisch moment om dat assortiment nog iets breder te trekken, vind ik.
Ja, kijk, ze hebben natuurlijk... In het begin hebben ze een beetje geflirt met een soort exclusieve dingen. Met het gouden horloge en de editions, zoals ze die speciale versies daarna heten. Met keramiek.
Ja. Mooi, maar...
Titanium, daar begonnen ze ook trouwens daar. In die edition-serie begonnen ze met dat materiaal. Dus een soort de luxe horloges. Maar goed, ja, de Apple Watch op zichzelf is ook al een luxe product, zou ik zeggen. Dus nee, ik zie niet heel veel uitbreiding verder voor ze mogelijk.
En die prijs dan van die 1000 euro? Ja.
Nou ja, kijk dan, ja, op papier denk je van, wat? Een Apple Watch voor 1000 euro. Maar ja. En er zijn wel degelijk ook slimme sportwatches. Slimme sporthorloges, dank je. Die veel minder kosten. De helft, nog minder zelfs. Maar de betere modellen ook daar. Ja, kosten ook gewoon 1000 euro of meer. Hè?
Een goed duikhorloge.
1200 euro. Ja. Dat is echt niet ongewoon in dat segment.
Het voelt wel logisch voor hun om daarin te stappen. Ja, en ook, je noemt steeds al een goede vergelijking. Ook al toen die geruchten overhingen, was steeds de G-Shock. Gewoon een chunky horloge met een hele andere uitstraling. Want heel veel mensen, kan ik me voorstellen, hebben een Apple Watch overwogen. Maar zijn op het uiterlijk afgeknapt. Want het ding heeft maar één uiterlijk. En het is eigenlijk al jarenlang ongeveer hetzelfde. Het is een vrij sec uiterlijk wat met bandjes en watchfaces, hebben ze slim gedaan, is op je persoonlijkheid aan te passen. Maar het blijft hetzelfde uiterlijk. En dit is weer heel wat anders. Wat nou ja, als jij een uitgesproken persoonlijkheid bent, dan past dit misschien een stuk beter bij je.
Maar het is ook nog steeds wel heel erg herkenbaar als een Apple Watch. Hoewel het een ander design is. Ja. Niet super anders toch. Uiteindelijk zie je gewoon wel aan de vorm.
Ja, de vorm het een van blijft dat het overeind. Apple is. Ja, ja, het is geen rond horloge. Veel van die sporthorloges zijn rond en met een rond scherm.
Van die draairingen en zo. Dat voilà. Zie ik Apple ook niet doen met die bovenop.
Nee, en ik vind ook eerlijk gezegd dat Samsung dat redelijk goed heeft geclaimd op zijn horloges. Nee, dus in die zin blijft het. Het is familie. Je ziet de overeenkomsten. Maar ja, deze is even wat grover.
En zou jij nu zelf jouw Apple Watch inruilen voor die Ultra?
Nou, kijk, ik ben natuurlijk in Cupertino geweest. Ik heb hem toen ook even al gehad, in mijn handen gehad. Trouwens, thuis die hands-on was echt heel kort. Ik heb hem trouwens niet eens op mijn eigen pols gehad toen. Ik was alleen maar bio aan het filmen. Maar toen had ik daarna ook nog een briefing. Nou, toen heb ik hem wel even in mijn handen gehad en even omgedaan. Oh nee, ik had trouwens wel. Want ik had zo'n shot dat ik hem... Had ik de serie 7 om en de Ultra. Ja, oké, maar goed. Het was in ieder geval heel kort. En ik was inmiddels weer terug in Nederland. En ik wist van, oké, ze zijn onderweg. En de series 8 en SE kwamen eerder binnen. Dat was verder om... Ik bedoel, überhaupt waren dat hele minimale updates eigenlijk. Hè?
Ja.
Die SE trouwens... is een veel interessantere update dan die hele serie 8, als je mij vraagt. Maar
ja.
Dus ik was al een beetje lauw over die serie 8, eerlijk gezegd. En had ik ook nog een zwarte opgestuurd gekregen. Ik heb een zilver schakelband van Apple. Ja. Dus ja, die kon ik dan ook al niet meer dragen. Nou, dat moet je net bij mij zijn. Nee, maar...
dan laat maar, ja.
Nee, dat klinkt verwend. Hè?
Nee, ik snap je wel.
Maar goed, ik was erg benieuwd naar die Ultra. Die kwam als laatste binnen, apart. En... ja, ik doe hem om. En ik denk, kijk, want ik moet hem ook gaan testen natuurlijk voor de video. Maar ik draag hem nog steeds. Ik vind hem echt te gek. Ik vond vooral, weet je, dat hij is echt lichter dan je verwacht. Dat is een heel voorname ervaring. Dat is een van de eerste die dingen, als je hem omdoet, dat je echt mee denkt, oh, had ik niet verwacht. Nee.
En je hebt dan echt een heel fel oranje bandje.
Ja, ik heb die Alpine Loop in oranje. Schitterend, man. Ja, vind ik het mooiste bandje. Ze hebben drie bandjes speciaal voor de Ultra. De Ocean, de Trial en de Alpine. En dan in een paar kleurtjes. En dit is wel echt zo'n outdoor, valt lekker op kleurtje. Ja.
Nee, maar valt lekker op, maar je loopt daar dan mee. Maar er is er maar één in Nederland, zeg maar. Dat was wel een apart verhaal dit keer, toch?
Ja. Ik heb dat ooit ook gehad, bijvoorbeeld met de allereerste AirPods.
Ja.
Stond ik op de pont, weet je wel. Van Amsterdam-Noord naar de stad of andersom. En dan Ja, dat is toch een beetje iedereen mee zo half kijken. Ja. Van, hé, wat heeft hij nou zo?
Ja, ik heb er wel eens naast gestaan en al lekker om me heen kijken. Van, hebben ze het door of niet? Ja. Ja.
Maar goed, deze heb je natuurlijk ja. onder een jas. Of we ja. Doen het toch alweer wat kouder inmiddels. Maar grappig genoeg, ik was, wat was het afgelopen zaterdag of zo? Ik was bij de dierenwinkel. Gewoon voer halen voor onze poezen. En ik reken af en ik pak. Oh ja, ik reken af met Apple Pay. Dus ja. ik stroop mijn mouw op. En die gast meteen. Wow, is dat de Ultra?
Oh.
Ik zo, shit, ja, maar niet doorvertellen. Niet, geen foto van maken.
Nee, dat mag absoluut niet. Nee, dat is toch
dan ben ik de Sjaak.
Ja, wat, ja. Nou ja, goed, dat is wel... Ik denk dat mensen als ze hem... Ja, je kan hem ook kopen als je ergens mee wil opvallen. Hoewel je misschien niet altijd dat je horloge zichtbaar is. Maar er zijn ook gewoon mensen die kopen toch een horloge alleen maar voor...
Ja, tuurlijk. Ja. Het is een statussymbool. Ja. Weet je? En het is de duurste en de beste dus, vind ik. Ja. Apple Watch die er is. Ja. Nee, natuurlijk, daar gaan mensen mee pronken.
En met dat oranje bandje en die oranje accenten schreeuwt hij ook een beetje van kijk naar mij. Het is ook wel leuk natuurlijk. Ja, want dit bandje, je hebt maar keuze uit 3 bandjes. Maar dat zijn allemaal een beetje opvallende bandjes. Wat relaxed is, want ik heb een hele la vol met bandjes. En die pas ik dan op mijn kleding aan. Ja, ik heb een heleboel. Gênant veel. Maar nou ja, dat hoef je hierbij niet te doen. Want hij past bijna nergens bij. Hij contrasteert juist.
Ja, nou die, wat wel geloof ik, dat weet ik, het trial bandje. Dat is een heel dun, dat is het lichtste bandje dat ze hebben.
Oh ja.
Ook natuurlijk weer voor renners en duurlopers. En,
ja.
Dus het is niet per se alleen maar grof geschud.
Nee, vooruit. Ja.
Wat de betreft Ocean die bandjes, is wel, dat is wel echt, vind ik, heel grof en dik. En,
ja, en wat betreft die bandjes, had ik de vorige keer toen je die hands-on even had gehad ook al gevraagd. Maar nu hebben we het, nou, zelf ook even kunnen proberen. Ik heb geprobeerd om dat bandje van jouw Ultra op mijn normale Apple Watch te klikken. Dat past inderdaad wel. Maar het ziet er niet mooi uit. Want hij steekt net iets te veel steekt hij aan de zijkanten uit.
Ja, ik heb dat ook in de video opgenomen. Een soort paskamersessie.
Ja.
En kijk, Apple zelf zegt ook dat de Ultra bandjes passen ook op de grotere normale Apple Watches. Dus ja. lees de Apple Watches met een kast van 44 of 45 millimeter.
Ja.
Maar het is niet perfect.
Nee. Je moet het niet willen.
En andersom dus ook niet, hè?
Nee.
Dus een 45 millimeter bandje op een Ultra.
Ja.
Ja, die ligt net iets dieper.
Ja, die is net
vooral, die klinkt wel logisch millimeter. Hoor, omdat die Ultra 49 millimeter voilà. Is. Ja, ja, dat is best wel een verschil, toch?
Ja. Dus het past wel, maar je moet
ook
het niet willen.
Ik had hem op een Series 3 40 millimeter gedaan. Hè, zo'n kinderhorloge. Ja, dat ziet er helemaal niet uit. Dan steekt die echt gewoon bijna een halve centimeter uit.
Die Series 8 dan nog eventjes. Want ja, dat sneeuwt gigantisch onder. Terwijl zijn voorganger, de Series 7, daar gold eigenlijk ook al hetzelfde voor dat een kleine update was. Maar het is uiteindelijk de best verkochte smartwatch van het jaar geworden.
Ja, het was natuurlijk toen ook, zeg maar, de beste Apple Watch die er was vorig jaar.
Ja.
De duurste daarmee trouwens, maar goed. Dat is dit jaar niet zo. Kijk, de 7, Series 7, die had nog een fractie groter display. Dat heb je nu ook niet bij de Series 8.
Nee.
Je hebt alleen in de line-up, of in ieder geval de upgrade ten opzichte van een SE, heb je dan de ovulatietrekking. Ja. Want er zit dan een temperatuursensor dingetje, zit wel in de Series 8 en Ultra, maar niet in de SE. Maar ja, lijkt mij een hele beperkte doelgroep. Hè. Dat is toch de primair erin gestopt voor vrouwen die benieuwd zijn naar wanneer ze ovuleren.
Ja.
En die dus kinderen willen krijgen en daar moeite mee hebben. Ja, nou, dat lijkt me niet. Ja, er zijn zat vrouwen die dat willen. En zijn er ook heel wat die daar problemen mee hebben. Maar goed, ten opzichte van het algemene publiek natuurlijk een redelijk beperkte doelgroep. En even kijken hoor, de temperatuursensor. De hartslagsensor. Dat is dan een volgende generatie. Op de Series 8 ten opzichte van... Ja, nou, het is allemaal klein bier.
En chip, dat is ook maar heel...
Nee, dus,
ongeveer dezelfde, zeggen ze toch?
Ja, het is eigenlijk al sinds de Series 6 ongeveer dezelfde chip.
Ja. En het is ook weer omdat de concurrentie die loopt met zulke oude chips. Dat Apple ook op dit vlak, wat we met de iPhone eigenlijk ook zien dit jaar. Ze hoeven niet meer zo hard te lopen. Er kan er wel een jaartje mee. Zo ver liggen ze op de concurrentie voor. Ze halen eigenlijk al, weet je, die chip die kan al meer dan dat ze eruit halen. Dus die kan er wel een paar jaar... Ik kan hem een paar jaar mee.
Maar goed, echt die Series 8 dit jaar... Ik zie echt bijna geen enkele aanleiding om die aan te raden.
Nee, want we moeten... Let wel, de prijs is wel hoger dan als die vorig jaar was, hè?
Nou, daarom. En, kijk, Apple verkoopt ze dan niet meer. Maar een Series 7...
Ja.
En zelfs een Serie 6, iets kleiner display, maar dat scheelt ook maar een fractie. En die kunnen praktisch allemaal hetzelfde.
Ja. Ja, dus kijk eens bij inderdaad, want die prijzen
koop je voor €400. Hè?
Die prijzen zijn gedaald en ja, kijk eens in de webwinkels.
Maar die SE, dat is dan ja ook wel interessant wat ze daar voor keuzes hebben gemaakt. Zelf had ik gehoopt dat er ook een soort van midden tussenmodel zou komen met een Always On scherm. Dus een iets goedkopere Apple Watch met die functionaliteit, want die is lijkt mij heel erg handig. Maar dat zit niet in die nieuwe SE. Ja.
Nee, dat is het grootste gemis van de SE. Maar ja, ik ben daar wel al aan gewend. Dat altijd aanscherm van de Apple Watch. Ik moet wel zeggen trouwens, ik had bijvoorbeeld afgelopen zomer op zomervakantie was ik in Kroatië, bloedheet daar. En nou, in de zomer heb ik dan altijd zo'n woven, zo'n elastiek zeg maar bandje.
Ja.
Uit één stuk. Lekker een beetje net als Floris lekker gaat fashionista gaat doen met zijn bandjes. Dan heb ik een zomerbandje, zeg maar. Maar daar is ook dan een eigen watchface voor. Dat is die de Pride, zo'n Pride bandje. Met al die gespikkelde kleuren. Daar heb je ook een passend watchface voor, maar die is wit. Net als het bandje, een soort primair wit met allemaal kleuren. En met een witte watchface gaat je batterij veel sneller dan met een donkere watchface. Ja,
juist.
Dus ja, het kan soms ook wel weer eens een nadeel zijn.
Ja.
Maar goed, ja, ik zou niet terug willen, maar ja, ik ben eigenlijk wel heel erg onder de indruk van die SE.
Ja, en het tussenmodel.
Hij kost €300.
Het tussenmodel wat Tony zoekt is eigenlijk gewoon een exemplaar van, dat is een Serie 6 of Serie 7 voor een lagere prijs. Ja,
nou, ik vind €300 eigenlijk wel
genoeg, toch?
Een instap watch zou eigenlijk €200 nog iets moeten zijn. Dat is wel jammer, toch?
Nou ja, dat was die Series 3 natuurlijk. Die was niet 200, die was 250 of waarom ook. Maar goed.
Ja.
Maar ja, die kon echt niet meer. Nee, de chip is verouderd.
We hebben ook gewoon te doen met een sterke dollar, helaas.
Ja, ja, dat is de voornaamste reden.
Want het is in de VS kost die $229, die SE. Ja, dat is een lekkere prijs.
Ja, nou ja. Mensen die nu al een watch hebben, ja, die hebben niet super veel reden om te gaan upgraden naar die 8.
Hangt natuurlijk een beetje vanaf welke je hebt.
Ja.
En als jij nog een... want even denken hoor, wanneer was Always On? Wanneer kwam dat? Series 4 volgens mij? Volgens mij wel.
Sinds 5. 5, ja.
Oké, 5. Dus sinds Series 5 heeft Apple Watch een altijd aanscherm. Nou, misschien heb jij dat wel niet. Heb je een Series 4 of 3? Of...
Nee, precies. Maar als je de 5 of 6 hebt, lekker nog een jaar wachten. Is dan gewoon wat ik zou zeggen, toch? Of niet?
Ja.
Ja, kijk, van 5 naar 6 had je ook weer een iets groter display. Ja. Ja, kijk, ik vind eerlijk gezegd wel dat elke verbetering die ze tot nu toe doen, het is altijd wel lekker als je dat zou hebben. Maar inderdaad, wat is even de hamvraag? Wanneer wordt dan die optelsom van nieuwe features voldoende om voor jezelf te rationaliseren dat je een duurdere Apple Watch mag kopen?
Ja, nee, want je leest altijd, er komen deze gezondheidsfuncties komen er ooit nog aan. Er is een heel lijstje van gezondheidsdingen. We weten dat Apple eraan werkt al jaren, maar ze komen maar niet. Dus dan weet je, volgend jaar is het misschien zover. Ik wacht nog eventjes.
Ja.
Als je op die functies wacht, maar ja.
Nou, het is net als bij de iPhone. Weet je, kijk, dus in elk jaar zijn er wel verbeteringen. En dat is even zaak. Startend bij welk model jij hebt. Zo van, oké, is de optelsom van nieuwe features, ja, wordt die nou zo tof, hè, als ik nu de sprong zou wagen? Dat is natuurlijk aan iedereen om dat zelf in te schatten. Maar ik heb bijvoorbeeld nu bij de iPhone 14, we gaan het daar nog over hebben hoor, maar als jij bijvoorbeeld nu een iPhone 10 hebt of een 10S, dan zit je ook al bijna aan het einde van de update-cyclus. Hè? Dat je dan, ik denk volgend jaar of het jaar erop, dan wordt jouw telefoon dan niet meer ondersteund. Dan werkt hij nog wel, maar dan ga je niet meer mee in de nieuwe iOS-versies. Ja, dat is vaak dikwijls wel, vind ik, het moment. Dan heb je het vaak over een periode van een jaar of 5. En dat lijkt bij de Apple Watch dus ook zo op te gaan. Alleen ja, dan komen ze dit jaar dus opeens weer met zo'n Ultra.
Precies.
Ja, dat is weer een heel ander verhaal.
Ja, dan moet je toch weer gaan nadenken.
Ja.
Ja, maar de Ultra voelt toch echt wel voor mij als de echt wel voor de Apple fans. Ja, sorry, maar dat heeft toch echt. Het is echt zo'n product net zoals die AirPods Max, die grote dure koptelefoon, Waar ook meteen de reactie was, zoveel, kost hij zoveel. Ja.
Ja, totdat je hem luistert ook. Of gebruikt. Want ja, het klinkt gewoon fantastisch. Maar goed, ja, dat zeg wel. Ik zeg dat ook. Ik zit gewoon natuurlijk helemaal kniediep in het ecosysteem.
Ja, maar ook zo'n koptelefoon. Daar was een hoop commentaar op. Toen bleef het een tijdje stil. En als ik nou om me heen kijk, zie ik ze steeds vaker.
Ja. Nou, dat is eigenlijk altijd het verhaal bij Apple. Ja, het is zo duur. En wat denken ze wel niet? En zus en zo. En dat worden gewoon allemaal, bijna allemaal bestsellers.
Nou, dat is wel grappig. Want ik heb die luxe Apple Watches nooit in het echt ergens gezien. Jullie wel? Ik kom misschien niet op de juiste plekken, maar ik heb nooit dat ik dacht van dit is een van die editions of andere.
Ik ben één keer op een verjaardag ben ik iemand met zo'n Hermes tegengekomen.
Ja, nee, kom jij in andere kringen dan ik.
Kijk, die editions hebben nu alleen nog de Hermes versie, maar ja, die zijn natuurlijk ook echt krankzinnig duur, hè?
Maar dan krijg je wel een paard op je watchface.
Ja.
ben benieuwd of het ultra goed gaat verkopen.
Ik denk zomaar van wel.
Ja.
Gaan we door met het hoorspel, waarin we elke week een tech-geluid laten horen. En dit was het geluid van afgelopen week.
Ja.
Niet meteen gaan mediteren. Aandacht erbij houden.
Hoor.
Ja. Ja, daar wist dus niemand het juiste antwoord op.
Oeh. Trouwens, zullen we die luisteraar toch nog een beetje helpen? Floris, heb jij anders een hint?
Nou ja, ik vind dat niemand de juiste antwoord heeft ingestuurd, vind ik toch wel een beetje janken. Huh? Dat is hem.
Oh.
Ja. Komt hij nog een keer?
Kunnen we dit geluid niet gewoon in ons podcast repertoire opnemen?
Ja, mooi, hè?
Ik vind het heerlijk. Ik ben er helemaal relaxed van.
Tja,
ja.
Ja, echt een intrigerend geluid.
Lekker.
Als je denkt te weten wat dit is, stuur dan je antwoord naar ons podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we een fijne prijs. Ja, Erwin heeft ook de iPhone 14 en de 14 Pro's al getest en hij maakte daar een hele mooie video over. Heb je die niet gezien, ga dan vooral kijken. Maar de kans is heel erg groot dat je die al hebt gezien, zien we in de cijfers toch? En in de reacties. Inmiddels zit Erwin dus al 10 dagen op het Dynamic Island.
Ja, heerlijk hier jongens.
Nooit meer terug, toch?
Cocktails, een lopende band, mijn scherm staat de hele tijd aan. Heerlijk.
Ja, want het Dynamic Island was wel ja, de blikvanger van de iPhone 14 Pro.
Ja, nou zeker in de presentatie natuurlijk. Dat doen ze best wel clever. Hè? Hebben ze toch wel een beetje gevoel voor show. En ze weten ook heus wel inmiddels vrij goed, weet je, waar de pers een beetje op aangaat.
Ja.
Ja. En ik denk zelfs dat ze die naam, dat ze zoiets hadden. Nee, fuck it, we doen gewoon die naam inderdaad. Want dan gaan ze daar allemaal over lopen bitchen.
Ja, net zoals jij. Je had een heel lijstje namen bedacht. Wij hadden intern nog veel slechtere namen dan in jouw video's hadden bedacht. Goddank zijn die weggelaten.
There's no such thing as bad press. Hè?
Je kan er echt veel op bedenken. Je kan heel veel mooie namen bedenken en niet zoiets saais als dynamic gebruiken. Maar ja, in combinatie met island is het wel weer spannend.
Het dekt de lading wel, hè?
Ja, nou, ik ben nog wel af en toe een beetje aan het zoeken dat ik gewoon qua interface, ik heb nog niet helemaal de regels voor mijn gevoel onder de knie. Het werkt voor heel groot intuïtief, hoor, moet ik zeggen. Maar hoe was het ook weer? Volgens mij, als ik bijvoorbeeld een podcast aan het luisteren ben en die stop ik, en ik leg mijn toestel even weg. En ik pak hem weer op. Hè. Ik bedoel, het scherm is altijd aan. Ik heb een 14 Pro hier. Dan. En ik swipe hem open. Hè, dus gewoon naar het thuisscherm. Dan verwacht ik eigenlijk dat die podcast app nog steeds op dat eiland staat. Volgens mij is dat in zo'n geval dan weer net niet.
Oh.
Hè, dus nou ja, maar goed. Ja, dat zijn, dus
jij begint nu al te verwachten dat je altijd er wat ziet. Dat is altijd iets van beweging of zo. Of een,
nou ja, het is wel, een soort. Kijk, want ook als er niks actief is op dat eiland en ik tap erop, dan zie je een hele kleine beweging.
Hele mooie animaties zijn
begrijp
gemaakt.
Ook, want je kan
heel
dus,
klein hoor. Het is geen fidget hoor.
Je legt er vorige keer ook al uit. Je kan er twee dingen tegelijk op hebben. Dus bijvoorbeeld als je muziek aan het luisteren bent en je hebt een timer. En ik begrijp dat automatisch als je dan die muziek pauzeert, dan wacht hij even en op een gegeven moment loopt die muziek dan ook weg en dan krijgt de timer het hele eiland voor zichzelf.
Ja, dus kijk, in die zin, het is ook, ik vind dat Apple dat al heel knap heeft gedaan, hoe het zich nu gedraagt, dat eiland. Maar ik denk dat daar nog wel wat tweaking plaats gaat vinden. En voor gebruikers ook toch nog wel even gewoon natuurlijk wat gewenning. Ja. Ik loop er zelf ook tegen een paar dingen gedaan dat ik denk van, hé, waarom
het is een balans. Nou niks? Want je wil er eigenlijk geen omkijken naar hebben, maar je wil er ook niet...
Je kunt er ook niks aan aanpassen verder, nee, hè, als gebruiker in de instelling of zo. Dus dat heeft Apple volledig zelf wel in de hand.
Je kan dus ook niet eens zeggen van, ik wil daar gewoon niks. Ik kan Siri bijvoorbeeld wel helemaal uitzetten, wat ik dus al jaren doe. Ik heb Siri hard uitgezet, doe ik meteen bij de installatie en die gaat nooit aan. En dat kan met de Dynamic Island niet?
Nee, nee. Nou, ik heb het nog niet gevonden.
Dat is een eiland voor, hè? Die zijn altijd eigenwijs.
Ja.
Maar goed, en ik wacht ook nog wel... ik denk, daar zie ik ook echt wel veel heil in die live activities, hè, die dan ook op dat eiland kunnen plaatsvinden. Plaatsvinden, huishouden, leven, nou, hangen. Ja, ja.
Ga je al. Maar die komt pas in een latere update, hè, van iOS 16.
Nee, die is volgende al. Ja, hij zit daarom nu al in de beta. Ja. Dus dat was ook wel een verrassing, want Apple heeft er ook wel eens een handje van, omdat dan vervolgens pas een half jaar later, weet je nog, met, hoe heet dat nou, Universal Control.
Ja.
Toch?
Ja, ja.
Het duurde lang, hè? Ja.
Zo, maar goed. Nee, dus die komt al vrij snel onderweg. En dat, ja, dat lijkt me zeker bijvoorbeeld bij sportuitslagen. Moet natuurlijk wel jouw sportapp, dat gebruik ik zelf ook weer, Forza geloof ik, voor voetbal. Ja, Forza voetbal.
Je gaat ook niet gebruiken, LiveScore.
Ja, nou ja, ja, zo zijn er natuurlijk wel een aantal, maar ja, dat je dan natuurlijk gewoon de live heel de tijd uit de stand ziet van de wedstrijd van jouw club.
Maar daar is een speciale API voor. Die zullen ze ook wel gaan ondersteunen, want het is dezelfde API die ook de homescreen widget daarvoor doet. Of althans, het is geen widget, maar het is een apart soort notificatieblokje. Dat dan als je geen iPhone 14 Pro hebt, dan heb je nog steeds die score, maar die staat dan in een speciaal blokje. Je kan het vergelijken met de timer. Dus als je nu in iOS 16 een timer zet, dan staat die permanent in een speciaal blokje op jouw homescreen. Nou ja, zo heb je straks ook een blokje met de score die netjes bovenaan blijft staan. En,
ja. Ja, want ook live activities is natuurlijk niet exclusief voor Dynamic Island, inderdaad. Nee, precies. Het staat ook op je lockscreen, inderdaad. Ja. En, ja. Nee, dus ja, nou, bevalt me wel hoor, op het eiland. Ja, en ook gewoon omdat, omdat het gewoon zo'n ontzettende Apple-vinding is. Ja, weet je? Ja, echt, ja. Maak van zo'n zwart gat, maar geeft dat iets functioneels? Ja.
Ja, de eerste Chinezen die willen het dan weer kopiëren. Realme, die was alweer aan het vissen. Nou, wat vinden jullie een leuke naam voor onze kopie?
Oh ja, joh. Ja. Zo,
maar goed, en er zijn, ja, het is natuurlijk ook wachten op de echte grappige dingen. Een soort minigames of...
Ja, ik neem aan dat er...
Floris noemde eerder al een soort Tamagotchi-achtige...
Ja, precies.
Ik heb straks een leuke tip.
Oh, ja. Kijk.
Die kleine dingetjes die ze daar dan op gaan, dat een hype wordt. Ja, je maakt je op een gegeven moment ook zorgen over de accuduur. Misschien ook door het always-on scherm. Maar ja, in de praktijk, hoe is dat de afgelopen dagen?
Nou ja, ik had dat ook op Twitter gezet. Mijn eerste 24 uur met de 14 Pro echt als mijn toestel. Dus had ik alles erop opgezet en ingesteld. En was het gewoon mijn daily driver. Zoals ze dan, zoals YouTubers populair zeggen. Maar goed, ja, aan het begin, weet je, als je je hele boeltje overzet naar een nieuwe iPhone, en dat weet ik ook wel, maar ja, dan moet hij toch vaak nog even de boer een beetje onder de motorkap rangschikken. Ja, en dit,
indexeren.
En indexeren, ja, inderdaad.
Wel weer goed voor iedereen die een nieuw toestel koopt. Niet schrikken die eerste dag.
Ja. Nee, onder batterij. Want ik was toen, ja, wat was het? Ik had er een volle dag op zitten. Wat was het, geloof ik, uur of 7 s'avonds. En toen had ik minder dan 10%.
Ja, want wat hij doet is bijvoorbeeld al die foto's, al die, weet je, gezichtsherkenning en zo, dat blijft op je toestel. Wat op zich voor de privacy een fijn idee is. Maar dus elke keer als jij een nieuwe iPhone neemt, wat in ons geval iets vaker dan normaal is, maar elke keer als je een nieuwe iPhone neemt, gaat die je hele bibliotheek weer opnieuw scannen op het toestel zelf. En die informatie blijft daar. Dus dat is op zich, wat dat betreft, prettig. Maar schrik niet, inderdaad.
Nee, en ik moet zeggen, dat is inmiddels ook, is dat alweer verdwenen, hoor. Dus ik zou zeggen, hij zit nu op... Nou, we nemen dit nu op, 's middags om 3 uur. En ik heb hem de hele dag aan. Ik ben er ook de hele dag mee bezig. Ik heb een podcast geluisterd op weg hier naartoe, naar Hilversum. En ik zit nu op 71%. Nou,
en je hebt allemaal dingen op je thuisscherm staan, toch? Of niet?
Dat is best netjes.
Is net
valt het mee wat je daar allemaal hebt staan? Nee, dat valt tegen.
Ik was op mijn 13 Pro was ik al verder geweest.
Ik heb een 13 Pro, 55%.
Ja, nou, precies, zoiets. Ja.
Ik ben sinds 7 uur op, dus ja.
Maar is dat, ja, die nieuwe thuisschermen, always on, ja.
Ja, dat always on. Want ik heb toen die eerste dag heb ik dat ding dat maar even uitgezet. Want die kun je trouwens dus wel uitzetten. Ja, het altijd ja. aanscherm.
Ja, dat is wel een goeie.
Maar die staat inmiddels weer aan, hoor. Alleen, ja. Ja, ik... Nou ja, ja, ik weet het niet. Ik vind het volgens mij soms... Ik leg hem ook... Ik was zeg maar echt wel iemand die bewust... als ik mijn toestel oppakt of zo... En dan komt hij natuurlijk tot leven hè, voorheen. Dan drukte ik ook echt op die zijknop om hem gewoon weer even terug in ontwaking te doen. Niet dat ik, als ik ergens dan naartoe loop naar de keuken, weet ik veel, met mijn tengels op het scherm toch per ongeluk iets aanzet of zoiets. Uit een soort voorzorg. Zet ik hem gewoon altijd gelijk weer op zwart, zeg maar. Dat blijf ik, dat doe ik nog steeds. Alleen ja, dat heeft geen effect meer.
Ja. Nee.
Nee, ja, oké. Okay, ja, en dan, okay, dan gaat hij in die dimstand. Ja.
Weet je wat ik... ik bedacht me dat vanochtend... Ik heel vaak als ik ergens naartoe fiets... en ik kom van de fiets af... dan kijk ik even op mijn iPhone... doe ik het scherm uit ook nadrukkelijk... en kijk ik zo in die reflectie of mijn haar wel... Ook... dat kan dat niet meer.
Ja, als je gewoon een hele donkere wallpaper nemen, Floris.
Ja,
dan. Wel.
Ja, een beetje ijdelheid, maar... die reflectie is altijd beter dan je camera openen. Minder gênant.
Nee, maar ja,
sneller.
Sneller, ja.
Ik weet zelf eigenlijk ook nog niet of ik hem aan zou zetten... want ik word eigenlijk gek van... allerlei notificaties de hele tijd al. En de focus mode voor, weet ja, ik ook precies. wel. Maar, ja.
Die heb ik aanstaan. Die heb ik heel streng aanstaan. Ja. Ingesteld. Dus nee, daar heb ik dan geen last van. Ja, ik vind het ook wel weer leuk. Ik vind het ook wel weer verrassend. Kijk ik er dan bijvoorbeeld nu vaker op, omdat je dan altijd bijvoorbeeld de tijd ziet? Nou, nee. Maar dat is ook omdat ik een watch om heb.
Precies, ja.
Ik heb er dan wel een paar widgets op staan. Een beetje weer gerelateerd in mijn geval. Ja, nou die check ik dan wel. Maar ik bedoel, het is een luxe feature die ik misschien wel als eerste... die ik eerder zou inleveren dan een Dynamic Island bijvoorbeeld... zou ik moeten kiezen.
Ja, dat is toch wel opvallend. We hebben het jarenlang gezegd, waar blijft het always on scherm? Apple ligt heel erg achter daarmee.
Ja, ja nee, maar goed.
En dan is het er en dan is het eigenlijk niet het belangrijkste.
Nee, maar weet je, en dat gebruikers die het al langer hebben... die gebruiken dat ook niet heel intensief, hoor, volgens mij.
Nee, ja, het is vooral ook leuk als je geen Apple Watch hebt. Dat je inderdaad ook net als met een Apple Watch... dat je niet het apparaat hoeft aan te raken om even te kijken hoe laat het is... of even te kijken wat er aan de hand is.
Nou, ik vind het op een Apple Watch wel fijner, omdat je anders voorheen, hè, toen dat ook nog geen altijd aanscherm had, dan moest je wel echt een soort de juiste beweging helemaal precies maken. Bijna ook een beetje je arm omhoog tillend en wilde die dan aangaan. Daar zou ik het harder missen dan op de iPhone. Want eerlijk gezegd, kijk, als je hem oppakt, om misschien even naar de tijd te spieken, ja, dan ontwaakte die voorheen ook al.
Ja.
Dus.
Ja, zwaar.
Nou ja.
Ja, nee, we proberen te zoeken naar een goede overgang. Dat is dan de iPhone 14 Pro. Daarvan weten we dat die wel heel erg veel besteld wordt in de eerste weken. Door de, ja, het is gewoon zo. Bij de pre-orders was dat meer dan 80% gaan ze voor de duurdere toestellen. En dan heb je natuurlijk in jouw video ook gezegd van ja, de gewone iPhone 14 is geen aanrader. Dat was even de conclusie.
Ja.
En dan komt er... toch wel opvallend, toch nog verrassend nieuws over de binnenkant van die iPhone 14, wat Apple niet heeft verteld en wat pas naar buiten komt als de reparatie-experts de behuizing open gaan maken en alles gaan kijken van wat zit er nou binnenin. Er zit iets heel anders binnenin dan we hadden verwacht, toch?
Ja, nou kijk, Apple heeft natuurlijk eerder dat hele programma uitgerold, zodat mensen thuis, je krijgt wel een gigantische gereedschapskist opgestuurd, geloof ik, en alles, maar... Ja, dan kun je zelf je iPhone repareren. Dus het staat bij hen wel degelijk op de agenda. Maar ze hebben er inderdaad tijdens de presentatie met geen woord over gerept. Ik vind het wel een goede ontwikkeling. Hè? De iPhone 14 is makkelijker te repareren. Nou, kudos.
Onverwacht ook, want dit is natuurlijk de derde iteratie van dit ontwerp. Het ziet er precies hetzelfde uit als de 12 en de 13. Dus je zou ook verwachten, die binnenkant zal ook wel ongeveer hetzelfde zijn. Maar opvallend genoeg niet.
Nee, die achterkant.
Nee, er zit ook een andere 5G-modem in bijvoorbeeld. Ja. Er zijn toch wel degelijk inderdaad nog wat wijzigingen. De batterijen zijn ook anders.
Ja, en dus ook, want ze zien er van buiten bijna hetzelfde uit, de normale iPhone 14 en Pro. Maar dit laat zien dat het intern echt twee hele andere toestellen zijn. Want die Pro, die zit nog wel dichtgelijmd en aan elkaar. Die is nog steeds duurder om te laten repareren. Maar die normale 14...
Een luxe publiek, hè?
Ja, vooruit. Die zijn misschien wat voorzichtiger. Maar nou ja, het is wel echt een goede ontwikkeling. Ja, en of dat nou is het zal wel geen liefde van Apple vanuit het hart komen of zo. Nou, misschien deels wel. Je kan daar sowieso over speculeren. Waarom was het tot nu toe dichtgelijmd? Dat zal ook gewoon een kostenplaatje zijn geweest. Hoe maak je 240 miljoen iPhones waterdicht? Ja.
Ja, ik word eerlijk gezegd altijd wel een beetje moe over al die motivatiesuggesties altijd.
Doet er ook niet toe eigenlijk, hè? Ja.
Ja, en Apple doet het alleen maar om steenrijk. Maar elk bedrijf wil geld verdienen, toch?
Ja, en Apple hoeft het niet te hebben van de reparatiekosten. Althans, uiteindelijk is het gewoon een besparing van manuren. Daar kun je het op pinnen. Eerst moest je dus alles lospielen als die achterkant kapot ging. En dan was je een halve dag mee bezig als reparateur. Nu... Nou ja, is dat een los onderdeel? Dat is voor Apple en voor elke reparateur die niet Apple is.
De medewerkers bij de Apple Store zelf. Ja.
Is dat fijner?
Ja, klaar.
Ja, en die manuren die je bespaart, het is eigenlijk voor iedereen winst. Dus je zou zelf kunnen twisten dat Apple nu juist zichzelf matst door dit.
Trouwens, over reparaties gesproken, ik schrok met een hoedje. Nog even teruggrijpend op de Apple Watch Ultra.
Ja.
Weet je wat een reparatie kost van de Ultra?
Welk onderdeel?
600. Dus alleen het glas niet. Moet ik het even erbij zoeken? Een batterij change. Nooit van gehoord trouwens dat je dat een Apple Watch laat doen. Maar goed, dat was dan goedkoper. Maar een normale reparatie kost 619 euro.
Ja, mooi hè?
Ja.
Toch heb ik het bij Apple wel gekker gehoord. Want bij de HomePod... Die ze inmiddels niet meer repareren. Maar als je een HomePod stuk was, dat ding is zo slecht te repareren. Die heeft ook de laagste van alle Apple producten, heeft de HomePod de laagste score bij iFixit. Want die geven dus altijd een reparatiescore aan.
Ja, die zijn alle kanten dichtgelijmd. Die was
dichtgelijmd aan alle kanten inderdaad. En alles zat in een soort cilinder weggestopt. Apple zelf die zei, als je moest repareren, dat ding kostte bijvoorbeeld nieuw volgens mij dan 300 euro. De reparatie was 270. Ze zeiden gewoon van, nou ja. Oh, ja. Koop alsjeblieft een nieuwe, want wij hem ook niet open te maken.
Waste, hè?
Ja.
Nee, maar het was opvallend dat na die introductie van die nieuwe iPhones er nog zoveel dingen naar buiten kwamen. Ja. Er was ook naast de reparaties en binnenkant indelingen, was er ook veel te doen over de camera's de afgelopen dagen. Maar laten we eerst maar even gewoon beginnen met jouw ervaringen met die camera's in de 14 Pro.
Ja, ik had ik ook in die video genoemd, maar ik vind die twee keer zoom, hè, dat op papier stelt, denk ik, ja, twee keer zoom, daar hebben we het over. Maar ja, het is toch een heel fijn soort kader. Wat ik ook in die video uitlegde, het komt heel dicht bij je eigen natuurlijke gezichtsveld.
Ja, het is mooi, hè?
Ja, die is gewoon fijn. Ik viel wel, trouwens ook bij de selfies, hè, want je hebt nu autofocus en zo, en viel mij op. Ook voor de test heb ik toen, Erik was bij mij over het filmen, vergeleken we de 13 Pro met de 14 Pro. En het leek ook wel, die 13 Pro, de vorige, alsof daar veel meer soort masking plaatsvond, met een soort beauty filter, zeg maar. Alles zag er lekker zacht uit. En
ja, een beetje rimpeloos.
Daar staat de iPhone helemaal niet onbekend, hè? Maar als je die zo op het oog vergeleek, zag je gewoon dat de 13 Pro een soort getoucheerd was.
Ja.
En de 14 Pro is echt harder.
Het is wel schrikken ook.
Ja.
Als je slechte slaap hebt, dan zie je meteen.
Ja. Dus.
Dus jij zag wel redelijk wat verschillen.
Ja, die Action Mode. Ja. Dat was natuurlijk dat.
Ja, want ja, dat was ook wel hoog. Is die zo goed?
Ja, kijk. Want ook weer typisch Apple. En ze geven ze weer zo'n naampje. Maar. Is eigenlijk dat ze gewoon eindelijk de beeldstabilisatie op orde hebben. Zo kun je het ook zien, want dat was gewoon verschrikkelijk, eerlijk gezegd. Dat was echt nog de grote zwakke plek van de iPhone-camera. Die wordt toch wel gezien als een van de beste op de markt. Samen met Samsung. Maar die was gewoon echt nog slecht. Alleen wat er dus wel gebeurt, hij werkt vooral optimaal bij goed licht. Lees overdag, daglicht.
Ja.
Als de lichtomstandigheden slechter worden, dan komt er ook wat meer ruis in beeld met die Action Mode aan. En daar moet je rekening mee houden. Maar goed, ik denk voor de doorsnee gebruiker zal er geen last van hebben. Maar er is een relatief grote krop.
Ja.
Want hij pakt eigenlijk de ultra-wide lens. niet de beste lens op je iPhone.
Nee.
Hoewel die wel op de 14 Aquarius iets verbeterd is, maar goed. En hij gebruikt eigenlijk al die ruimte van die groothoek om een kleiner deel daarvan stabiel te krijgen.
Precies, ja.
Goeie truc.
Ja, nee, moet je, als je dat weet, kan je erop letten bij het filmen, toch?
Ja,
dat je,
ja, het is wat al die actiecamera's eigenlijk ook gebruiken. Ja. Die hebben dan bijvoorbeeld een sensor van 5K om tot een 4K stabiele video te komen.
Maar over de camera gesproken, daar gingen veel van de berichten niet over de afgelopen dagen. Er was iets opvallends aan de hand ineens met de iPhone 14. Trillen en ratelen.
Ja.
Wat de hel? Wat was dat?
Nou ja, kennelijk. Want dus de iPhone 14 Pro die heeft een nieuw stabilisatiesysteem. Heeft Apple ook niet heel veel over gepraat. Maar als je kijkt op de specpagina, dan is dat de enige met een second generation optical image stabilization system. Dus een nieuwe stabilisator zit er in die Pro modellen. En kennelijk hadden zeg maar een hoop apps van derden. Dus nou ja, grote apps als Instagram, TikTok, Snapchat. Die hadden moeite met die camera's. En dan ook alleen aan de achterkant. Want die nieuwe selfie camera die doet het prima in die apps. Maar als je die camera gewoon, als je dus op TikTok een filmpje wilde maken met je achtercamera of op Instagram. Dan begon dat ding gewoon te trillen. Dus het beeld zag er ook trillend uit op je scherm. En je hoorde hem zelfs. Je hoorde hem gewoon. Ik weet niet, had jij er last van, Erwin?
Nee.
Nou, bij jou zit het er niet in. Ja, dus sommige
mensen...
Nee, maar
ik film ook zelden via die app, door zulke apps.
Nee, precies. Dus het, volgens mij viel het in eerste instantie vooral op bij Snapchat. Want Snapchat open je en dan opent de camera volgens mij meestal nog. Bij die andere twee apps is dat al niet zo. Bij Instagram en TikTok, dan open je op je feed. Maar in ieder geval, die drie apps, ja, die hadden moeite daarmee. En waar het nou precies aan ligt, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Maar Apple heeft al wel gezegd dat zij met een fix komen.
Ja, volgens mij volgende week al. Dus ze hebben het dan ook al gevonden wat het is. En,
Dat is ook natuurlijk gewoon prioriteit voor zo'n bedrijf. Want dit is geen goede eerste indruk.
Het is wel een beetje een fout. Ja. Slordig.
Ja, je zou denken, je kan het eigenlijk wel verwachten, toch? Als je met een nieuwe camera tech komt. Je zou denken, dat hebben ze intern toch wel een keer getest.
Ik denk dat de Apple-medewerkers gewoon niet op Snapchat mogen van Tim Cook. Dat ze dus nooit hebben kunnen testen.
Instagram of TikTok zullen ze toch wel hebben?
Niet misschien, hè? Dat blijkt dus nu. Maar ook in alle reviews kwam dat niet naar voren. Dus die tech-reviewers, die zijn ook geen Snapchatters, weet je wel.
Allemaal te oud.
Nee, maar goed, kijk, als jij een nieuwe iPhone hebt en je wil de camera testen, dan gebruik je gewoon de camera-app. De stock camera-app.
Zeker. Ja.
Daar was ook niks mis mee.
Nee, maar pas toen ze het in de praktijk gingen gebruiken, ging het los. Nou ja... Het zal wel gefixt worden, dus dat komt wel goed. Dat waren dan de iPhone 14's toch, Erwin? Of heb je nog leuke observaties?
Ik weet er nog niet fijner van, maar Erik van ons, die test nog verder de 14 Pro Max. En die is soort helemaal gebrikt. Die doet helemaal niks meer.
Oh.
Laat niet op, zwart scherm, helemaal niks.
Lang geleden, hè, dat we zoiets gehad hebben.
Het duurste toestel.
Ook nog, ja. Dus nou ja, wordt vervolgd.
Ja,
dat is spannend. En tot slot, hoe bevallen de nieuwe AirPods Pro? Want die waren er ook nog, hè?
Ja, hallo. Precies. En ik draag ze nu al elke dag. Maar ja, ik kan er nog niks over zeggen. Er zit een embargo op.
Oh.
Die verloopt, kan ik wel verklappen, morgen.
En morgen is dan donderdagmiddag.
Donderdag 22 september, 3:00 in de middag.
Precies, leuk is dat, hè?
Check onze kanalen, want dan gaan we weer los, hoor.
Als je de bel aanzet op ons kanaal, krijg je gewoon op dat moment een seintje. Dat hier is de video. Dan is het tijd voor een rondje kort nieuws. Want de Apple Watch die krijgt er binnenkort een concurrent bij. Namelijk de eerste smartwatch van Google, de Pixel Watch. Die gaat volgens geruchten vanaf $350 kosten. Dat is dus iets goedkoper dan de Apple Watch Series 8. Google maakt natuurlijk al langer het Wear OS systeem voor smartwatches van andere merken. Maar ja, die Pixel Watch is dus het eerste volledig eigen horloge van Google. En die moet een combinatie bieden van de diensten van Google zelf en die van Fitbit. Want die werd natuurlijk door Google overgenomen. En die Pixel Watch, daar weten we ook al van hoe die eruit ziet. De aankondiging zou dan 6 oktober zijn. Wel een andere looks, hè, dan concurrentie.
Ja, maar ik ben er wel benieuwd naar. We hebben ook een uitnodiging binnen van Google.
Ja.
Ik heb ook een beetje fingers crossed dat ook gewoon de Pixel smartphones eindelijk dan officieel naar Nederland komen.
Zo.
Dat zou leuk zijn, ja.
Nou, als dat allemaal mogelijk is, dan weet ik niet. dat durf ik dan niet te voorspellen eigenlijk.
Maar daarom zeg ik, ik hoop het.
Ja, en wat je ook weet, want we hebben nu die Apple Watch met alweer dezelfde chip. De vernieuwingen die drogen een beetje op. Mogen ja, op zich zeggen.
Samsung is nog ook wel goed bezig, vind ik. Wat is nu de nieuwe Watch 5 Pro uit mijn hoofd en de gewone Watch 5.
De Galaxy Watch.
Concurrentie kan geen kwaad, ja.
En die Pixel Watch, die ziet er gewoon rond, klein.
Ja.
Je ook van die Pixel smartphones, dat zijn ook niet de kilo knallers per se op de markt. Maar zeker voor het Android kamp, is het wel een toonzetter.
Sterker nog, bijvoorbeeld, want we hebben nu steeds over die nachtmodus en zo op telefoons en hoe goed die camera's zijn. Computational photography, dat is door Google aangeslingerd, die hele trein. Die hele rage is, want tot dan toe ging het alleen nog maar heel ouderwets om pixels en glas.
En Google, pixels.
En Google heeft daar gewoon ontzettende zwengel aan gegeven met pixels, die inderdaad niet in een grote oplage verkocht worden, maar wel op zich invloedrijk zijn.
Zeker.
Dus hopelijk doet die watch hetzelfde op smartwatch gebied.
We gaan het zien, we komen daarop terug. Er is een event. Dat mogen we wel zeggen.
Ja.
Van Google binnenkort. Dus,
daar zijn we bij.
Ja. Vanaf 25 oktober heeft Nederland er weer een grote nieuwe streamingdienst bij. Namelijk Sky Showtime. Oftewel, het is Showtime voor Sky Showtime. wat is
dat? Boom.
Boom. Ja. Wat is dat? Het is de streamingdienst van de grote Amerikaanse bedrijven Viacom, CBS en Comcast. En je ziet daar
is
straks...
Is dat een bedrijf?
Ja, het is... Grote samenwerking.
Like Succession wel.
Ja. Je ziet er films en series van. Een heel rijtje van studio's. Universal, Paramount, Nickelodeon, DreamWorks Animation. Showtime natuurlijk. Sky Studios, daar komt de naam vandaan. Peacock. Het is nogal wat alles bij elkaar. De Nederlandse prijs is nog niet officieel bekend. Maar ja, we weten die wel in Scandinavische landen. En ja, we gaan er maar vanuit dat het zo rond de €7 per maand... Wordt.
Ja, ze willen wel agressief de markt in, hè, geloof ik.
Maar ja, inderdaad, het zou zomaar kunnen dat er weer zo'n kortingsactie komt, à la HBO Max. Hebben we natuurlijk wel gezien. En Viaplay deed dat ook. Dat ze de eerste tijd echt fors daaronder gaan zitten. Maar ja, het mag ook niet te duur worden, hè. Want ja, nog eentje. Mensen worden het een beetje zat, denk ik.
Ja, het zal voor mij persoonlijk... Nou ja, kijk, misschien dat wij natuurlijk ook eerder dan gemiddeld... een abonnement nemen, omdat ze dat soort dingen ook volgen. Maar het zal heel erg van de content afhangen. Wat voor series, films, franchises hebben ze daar dan?
Ja, Yellow Jacket zag ik. Dat die serie is wel goed
ontvangen. Ja, die is wel goed. Maar goed, ja, dat is één...
Ja, en voor de rest heb je weet je wel...
Je merkt het zelfs nu met House of the Dragon en Rings of Power.
Ja.
Ik bedoel, Amazon mag dan $1 miljard uitgeven. Maar op Twitter, niemand heeft het over de Rings of Power.
Een hacker heeft deze week tientallen video's online gezet met gamebeelden van Grand Theft Auto 6. De hacker dreigde ook testversies en de broncodes van het spel te lekken en zou geld eisen van GTA-maker Rockstar Games. Dat bedrijf heeft die hack ook later bevestigd. Het incident werd een van de grootste lekken in de geschiedenis van games genoemd en een ware nachtmerrie voor Rockstar. Is toch een groot gamebedrijf.
Ja.
Dat wel een beetje nu voor schut staat.
Ja, dat is de populairste titel van de afgelopen 15 jaar, denk ik.
Het grootste entertainmentproduct ooit. Er is nooit aan één entertainmentproduct zoveel verdiend als aan GTA 5.
Jullie hebben dat denk ik wel gespeeld, GTA, maar ik nooit.
Ja, ik heb het helemaal uitgespeeld. Ja, maar die kwam ook uit. Die game namelijk is al zo... Het is ook echt lang verwacht, want hij verscheen in 2013 volgens mij. Verscheen GTA 5 voor de PlayStation 3. Daar heb ik hem op gespeeld. Toen nog een keertje op de PlayStation 4. En daarna, hij is nu onlangs ook weer opnieuw uitgekomen op de PlayStation 5 en de Xbox Series X. Nou, ze hebben die game tot in het uiterste uitgemolken. Ja, mag je niet helemaal zeggen, want er wordt wel steeds nieuwe content voor gemaakt, voor GTA Online. Maar waarom is dit nou zo erg? Want die gelekte beelden, daar is op zich niet heel veel verrassends op te zien. Je ziet, het is nog een ruwe beeld, zeg maar. Het zijn nog geen...
Je ziet ook wat slordigheden visueel.
Absoluut, dit is echt nog niet hoe de game...
Aantekeningen.
Het lijkt nog niet eens op de game die we gaan spelen. Die graphics zijn op geen enkele manier af. En je kan, nou ja, het verraadt weinig over de soort van game dat wordt, want het wordt een nieuwe GTA. Je kan eigenlijk aan die beelden zien, ja, dit zijn hele ruwe beelden van een nieuwe GTA, maar over het verhaal en de setting en de functies en zo verraadt weinig. En toch is dit groot, omdat ook die broncode erbij zit. En die broncode kan voor concurrenten toch wel aantrekkelijk zijn. Die kunnen daarin gaan grasduinen en die kunnen misschien trucjes vinden.
Maar is die broncode ook online gekomen?
Nou, ik weet niet, volgens mij is die nog niet uitgelekt. Volgens mij was dat namelijk deel van die losgeldeis. Van als jullie niet betalen, dan lek ik hem online.
En, ik ben heel benieuwd of ze gaan betalen.
Ja, nou, het kan een hoop waard zijn. Want het is heel moeilijk om elk onderdeel in zo'n broncode te patenteren bijvoorbeeld. Dus als het eenmaal op straat ligt, dan kan men er dingen uit gaan jatten. Terwijl jij misschien juist met je GTA 6 straks weer cutting edge wil zijn. Zij willen met die game weer jaren vooruit. Ja, dan moeten daar nieuwe vondsten in zitten. Ze hebben de beste mensen aangenomen. Die zijn met z'n allen gaan zitten om hier een heel toffe game van te maken. En dat is deel 2. Dus weet je, ten eerste is het heel vervelend dat er dingen naar buiten komen die gejat kunnen worden. En ten tweede is het voor zo'n team, die vinden het vet om een paar jaar in het grootste geheim aan zoiets te werken. En als het dan, ja, als het dan 5/12.
Ja,
ja, word je toch ineens een beetje in de kaart gekeken. Ja, dat voelt niet lekker natuurlijk ook. Dat
nee,
doet
maar
iets met
is
de moraal.
Nog niet helemaal af. Of sterker nog, het is gewoon nog niet af.
Het is nog niet af. Het heeft nog geen datum zelfs. Ja, ze hebben echt nog niet gezegd wanneer dit precies moet verschijnen.
Tot slot, zoals elke week weer, onze tips. Floris.
Ja, mijn tip is dus een app voor de iPhone. Apollo heet die. Dat is een Reddit Reader app. Dus daar kun je gewoon Reddit mee checken. En de nieuwste update voegt pixelpijls toe. Speciaal voor het nieuwe Dynamic Island op de iPhone 14 Pro. En dat zijn kleine pixeldiertjes. En die wandelen over je Dynamic Island, over de bovenkant. Net over het randje lopen ze. En die bijvoorbeeld een kleine kat of een egeltje of een vosje.
Ja, precies. Daar heb je het al. Ja.
En die gaan een dutje doen op je Dynamic Island. En,
dat is niet interactief, neem ik aan. Niet dat je er, als je erop klikt, dat ze...
Ja, dat weet ik. Ja, ik heb nog geen pro, dus ik kan dat niet proberen.
Oh, de Tamagotchi is weer terug, of niet? Of is het
nou,
niet?
Het nadeel is dat die alleen maar gebruikt kan worden terwijl je Apollo open hebt staan. Dus hij blijft niet permanent op dat eilandje zitten. Maar ik verwacht nog wel dat iemand dan ook wel weer een trucje op bedenkt.
Dus je moet er de hele tijd Reddit voor open hebben. Oké. Okay.
Ja. Ja, dus
moet je ook maar leuk vinden. Maar
ja, misschien dat hij wilde het snel misschien in die app hebben. Ik weet niet of er een soort van truc is om zo'n beestje permanent op je Dynamic Island te laten wonen. Ik hoop dat ze erachter komen. Maar tot die tijd Apollo kan je volgens mij gewoon gratis proberen. En als je dan
ben
meer
echt
functies
benieuwd
wil.
Hoeveel luisteraars al de iPhone 14 Pro hebben die deze kunnen installeren.
Ja, probeer het vooral, ja.
Nou, ging het echt gewoon weer hard hoor. Met de bestellingen en de pre-orders.
De rijen waren gewoon weer lang.
Ja. Nee, ja, we hebben veel comments ook gehad van mensen die hem gingen kopen.
Oh, hier. Yeah. View Pixel Pal. Cat. Ik heb een cat. Ik heb een cat.
Oh.
Ja. Loopt de cat op mijn eiland.
Ja, dat werkt goed in de podcast. Om
en wat,
te
als je
laten zien.
Wat als je erop drukt?
Ja, dus ik open die app en dan laat hij meteen die optie zien. Dus ik zeg, nou, zet het maar aan. Ik heb nu kan een kat, kan ook een hond kiezen. Nou, die loopt dan van links naar rechts. Jezus, zo echt minuscuul, hè?
Ja. Zoveel plek is er niet.
Een egel. Oh ja, nee, dan grijpt hij in. Dan moet ik een abonnement nemen. dat doe ik niet. Ik doe de kat.
Maar wat als je op die kat tikt? Doet die kat dan wat?
Even kijken hoor. Kan ik hem... Nee, ik kan hem ook niet slepen of zo. Hij zit dus boven... Hè, want boven dat eiland zit er nog net een reepje scherm. Tot aan de rand van het scherm. En daar lopen ze dan... Ze lopen op het dakje van het eiland.
Ja, ze lopen niet erin. Ze lopen erop.
Ja.
Hè? Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, wel apart. Ja. Hm. Ja, dat mag. Dat dan.
In je eigen app mag het.
Lijkt wel een soort hack.
Ja.
Even kijken, toen de app sluit. Nee, ja, dan is die weg. Oh.
Hey, het was
wel leuk.
Het was een van de eerste keren dat we live in de podcast gewoon een app
een tip,
installeren,
ja.
Openen. Dit was letterlijk de allereerste indruk van hem.
Een soort mascotte voor je app.
Ja, toch lief.
Ja, ja, heel leuk. Heel grappig. Ja, ik heb ook een tip. Oh man, ik kijk er echt naar uit. Ik ben nu sinds gisteren klaar met al mijn Apple-video's van de maand september. Ik bedoel, oktober belooft ook nog van alles wat. Dus ik heb even een break. En ik kijk super uit naar de komst van de nieuwe Star Wars-serie op Disney+. Andor. Is eigenlijk een afgeleide van die saga-films, hè, waar ze ooit mee zijn begonnen bij Star Wars. De Rogue One. Gewoon Rogue One. Daar hielden ze trouwens na Solo weer mee op met die films. Maar goed. Want ook Kenobi was eigenlijk zo'n saga-film. Dat is een serie geworden. Maar nu Andor. Dat gaat over een van die hoofdpersonen in die film Rogue One. Cassian Andor heet die. En dat is eigenlijk een van de soort proto-rebellen. Een van de eerste generatie rebellen die tegen het keizerrijk strijden. Dus het is... Kijk, Rogue One was al een prequel op episode 1.
4.
4?
Ja.
Sorry. Ja, Jezus, het is ook...
het is ook niet te doen.
Het is ook niet te doen.
Spinnenweb is het, hè? Ja.
Maar goed, en dan is deze serie weer een prequel op die saga film Rogue One. Ja. Dus het is de voorgeschiedenis van...
Ja, als je Rogue One hebt gezien, weet je hoe het met Cassian Andor afloopt.
Ja.
Maar het is ook wel mooi om te zien waar die dan vandaan komt.
Dat zeg je nu, maar ik heb die in de bioscoop gezien met jullie toen. En ik weet het al niet meer.
Nou,
hey. Wanneer was dat? 2017, denk ik.
Hij gaat dood.
Ja.
Goed. En
with
a bang, dat wel.
Ja,
dat
dit is een van die rebellen die dan de plannen voor de Death Star gaat stelen.
En dat lukt, maar hij kan alleen zichzelf niet meer redden.
Alleen, hoe komt hij inderdaad tot een rebel? Dat willen we op zich ook wel eens zien.
Maar en ik heb, er zijn al wel wat mensen die blijkbaar screeners hebben gezien. En die waren heel lovend.
Ja.
Dus ja, ik
las dat de productiewaarde heel hoog is. Want we hebben nu, al die Star Wars dingen die we nu hebben gezien zijn eigenlijk opgenomen grotendeels in coronatijd. Vooral in die volume. Dat was bij Kenobi ook wel een beetje te zien. Dat je zag van oké, dit zijn beperkte, de schaal is beperkt. Het schijnt dat hier de schaal echt wel weer heel filmisch groot is.
Lekker uitgepakt. Ja. En fijn, ze zetten meteen de eerste 3 afleveringen online. Bam.
Zo.
Het is gewoon eigenlijk alsof je naar een speelfilm gaat kijken, dus.
Dat is ook wel weer eens verfrissend in deze tijden, zeg. Hey.
Ik heb er zin in, man.
Ja. Ja. Dus dit kan wel eens net zo groot worden als The Mandalorian, of qua interesse?
Volgende week kan ik je er meer over vertellen.
Ja, nou, kijken we naar uit natuurlijk. Ik heb zelf een boek als tip. Ik heb hem zelf als luisterboek. John Higgs, Love and Let Die is de titel. Het is omdat het een luisterboek is, weet ik dat ik nog een uur of 14 heb te gaan van 16 uur. Mooi. Er zitten 2 uur in, ik zit er middenin. Ja, het verhaal begint eigenlijk op 5 oktober 1962. Ja, het is gewoon een grijze, winderige herfstdag in Engeland. Maar op die dag verscheen er dus de eerste single van een band die de muziekindustrie totaal zou veranderen. En de eerste film van de grootste filmreeks ooit. Op dezelfde dag in Engeland. Dat is natuurlijk krankzinnig, we hebben het over Love Me Do van de Beatles en Dr. No van James Bond. De James Bond film.
Op dezelfde dag?
Op dezelfde dag, weet je. Dat is al krankzinnig. Daar begint hij mee. En dit is een schrijver die houdt van lange uitweidingen en verbanden zoeken waar ze misschien niet eens zijn, maar die heeft hij gezien als enige. En zo krijg je allerlei onverwachte connecties tussen de Fab Four en 007.
Oh, grappig.
En je hoeft dus niet fan van de Beatles te zijn. Of fan van James Bond. Maar het helpt natuurlijk wel. Ja, want ik heb alle twee heb ik wel wat mee, denk ik. Vind ik wel, ja.
Nou, wie niet trouwens.
Ja, eigenlijk iedereen wel.
Mooi.
En ik ben zelf ook groot liefhebber van Groot-Brittannië. In mijn jeugd ook vaak geweest. Dus dat helpt gigantisch. Als je dat hebt, moet je eigenlijk dat boek gewoon kopen. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk... Gaat dat boek over meer dan alleen de Beatles en Bond. Het gaat over twee tegenstrijdige wereldbeelden. Uiteindelijk. En de hele Britse cultuur wordt erbij gehaald. Dus de timing van dit boek. Het kon eigenlijk ook niet beter zijn. We hebben net weer wekenlang heel veel beelden uit Engeland gezien. En
heel veel Britse
daar cultuur
ook weer gebruiken. Waar we niks van wisten, heb ik gezien.
Ja, en dit boek is echt vorige week net... deze week zelf net verschenen.
En luister je hem op Spotify? Of?
Nee, ik luister hem op Audible.
Want dat kan binnenkort ook, toch? Luisterboeken op Spotify.
Ja, precies. Dus binnenkort kan je... En dat is wel vreemd. Binnenkort kan je dus luisterboeken apart kopen... Zit niet bij abonnementen in als je premium lid bent. Je moet ze apart kopen. Ja. Op Spotify.
Ze maken rare sprongen.
Net zoals je dus zo'n film apart los moet huren.
Ja,
dus
precies.
Ja, maar zo werkt dat bij luisterboeken.
Hmm.
Ja.
Beschermde wereld.
Een boek is een boek, ja.
Heilig huisje.
Ja?
Ja, dat is een audioboek, maar je kan hem ook gewoon lezen.
Love and Let Die.
Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail ons op podcast@bright.nl of drop ons een DM op een van onze socials. Tot volgende week.
Bye.
Doei.